Deze aflevering van Geekers op je Speakers wordt gesponsord door Dirties.
Dirties!
Op Dirties.nl. Een van, mag ik wel zeggen, de t-shirt verkopers, makers en verkopers van Nederland. Je hebt ze vast
de
een keer gezien.
T-shirtmaker en verkoper. Ja. Niet één van de.
Eén van de. Nou ja, je hebt ze vast wel gezien op vele beurzen. En ik draag zelf ook Dirties.
Ja, maar jij loopt toch altijd in Captain America?
Ja, precies. Ik heb al jaren echt een dirty shirt van Captain America. Dat is gewoon een hele mooie blauwe met het cap logo erop.
Team Cap.
Ja, en die draag ik dus ook echt altijd als ik naar de bioscoop ga naar een nieuwe Marvel Cinematic Universe film.
Maar het zijn goede shirts, begrijp ik, hè?
Ja, precies. Want dus die cap shirt is inmiddels al wel een jaar of 2-3 oud. En ik had hem een paar weken geleden nog aan na Civil War. En hij zag er gewoon nog hartstikke fris uit. Dus dit is gewoon echt een
kwaliteitsshirt
om te dragen. Ja, en je moet vooral dus even naar een site gaan op dirties.nl en like ze ook op Facebook. En om het helemaal leuk te maken,
ja,
zij hebben een speciale kortingscode voor ons om aan onze luisteraars te geven. En die kortingscode is Geekers. En als jij het t-shirt op dirties.nl bestelt, dan krijg je met deze kortingscode Geekers korting op je volgende aankoop.
Nice.
Ga dat vooral even doen. Het zijn echt hele toffe shirts met al je favoriete geek properties. Niet alleen maar Captain America, maar ook bijvoorbeeld de troetelberen. Ja.
Breaking Bad.
Precies. En Breaking Bad en Star Wars.
Turtles.
Godzilla. Cool. Gremlins.
Precies. Bajinga. Nou ja, goed.
Better Call Saul.
Game of Thrones.
Ja. Marvel.
Alle favoriete licenties op dirties.nl.
Star Trek.
Het molletje. Ze hebben een t-shirt van het molletje.
Transformers.
Adventure Time. De Flintstones.
Check it out, Dirties. En wat was de code nogmaals, Roderick?
Geekers, gebruik die code, want dan weet Dirties ook dat wij heel veel luisteraars hebben.
En ik ga eens even kijken of ik eindelijk een Multiple Man shirt kan vinden. Tijd voor Geekers op je Speakers, daar zijn we weer! Dag!
Yay.
Hey.
Ik denk, ik begin eens met Kenny, ik begin altijd met Roderick.
Oh, is dat zo?
Ik schreef er doorheen, hè.
Maar dat komt dat Roderick altijd vrij prominent op zijn microfoon zit. Dus en elk stukje bandbreedte wil pakken om toch even te melden dat hij er is, of niet, Roderick?
Zo ben ik.
Yeah. Roderick, ook welkom. En we hebben weer een gast erbij, en niet zomaar een gast. We hebben namelijk een officiële, heuse audiovisuele programmamaker. En, Roderick, dit moet jou ook aanspreken. Onze gast is ook filmwetenschapper.
Oh, dat wist ik niet.
Welkom, Michael Middenboe. Goedendag.
Goeiedag, dankjewel. Het is trouwens Middenboe, maar dat maakt niet uit. Boel, als ik in mijn bed uitkom, lijkt het op Boel. Dus
Oké, je bent een goed gezelschap. Ik ben half dyslect en verhaspel vrijwel elke naam. En als ik, nou ja, excuus, maar welkom.
Dankjewel, dank jullie wel. Het is een eer om hier te mogen zijn vandaag.
En waar komt die naam vandaan? Middenboe? Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, dat kan ik je heel kort vertellen. Mijn oom René, die in Amerika woont, die heeft het ooit uitgezocht. Die heeft ontdekt dat Middenboe eigenlijk vroeger Minnebode was in de middeleeuwen. Uh-huh. En dat betekent boodschapper van de liefde.
Oh, natuurlijk, ja.
Wauw.
Ja. Dus ik zeg, don't shoot the fucking messenger. Dat zeg ik altijd maar.
Gewoon Michael Liefdesbrief.
Ja, maar ja, liefdesboodschapper, zeg maar. Dus eigenlijk Cupido eigenlijk soort van. Maar ik schrijf over strips, dus het is helemaal misgegaan met me, dat begrijp je.
Dus filmwetenschapper, ja. En je schrijft over strips. Nou, dat is een welkome gast hier.
Mijn naam betekent Korhoen.
Korhoen?
Wat?
Wauw.
Korhoen in het Lets.
Ruben. Ja. Oh, jij hebt Letse roots.
Ja.
Wauw.
Korhoen.
En mijn voorouders waren heel wijs.
Ja, van Oosten.
Ja, ze kwamen uit het oosten. Ja, oké. Okay. En maar Kenny, dat is natuurlijk wel een goede pick-up line voor een van je characters misschien in Dating for Geeks dan, hun achternaam. Of heb je dat al een keer laten vallen in de strip? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, heb ik nog nooit gedaan. Misschien een tijdje keer iets mee doen. Zou wel kunnen.
Ja, ik heb natuurlijk constant tips van allerlei mensen, dus ik zal maar inhalen.
Oh, nee, dat valt eigenlijk wel mee hoor.
Dat, oké.
Okay. Je bent vandaag de eerste.
Ja, kijk.
Vandaag, je bent net je bed uit, zeker.
Nou, nee, Kenny die is altijd vrij actief. Als ik 's ochtends, voordat ik in de trein zit, heeft Kenny zijn eerste bericht op Facebook al gepost.
Ja, ik sta iedere dag om 6 uur op.
Oh, wauw. Maar ga je dan ook gelijk je bed uit en tekenen of ga je eerst nog gamen of zo?
Nee, ik ga mijn bed uit en dan douchen en dan om 7:15 dan staat mijn computer aan en dan begin ik het stukje van de dag erna te tekenen.
Oké.
Ja.
Kijk, en zo werkt dus een stripjournalist. Ja, dat is leuk.
Helemaal on the ball.
Michael, wat zou. Want ik las ergens dat jij aangaf dat een boeiend verhaal begint altijd met het stellen van de juiste vraag om een goed gesprek te krijgen. Welke vraag zou ik jou moeten stellen om een goed gesprek met jou te krijgen?
Wanneer is je liefde voor Spider-Man begonnen? Maar daarna hou ik ook niet meer op. Dus ik weet niet of dat een verstandige vraag is.
Dat is niet een goede manier om een gesprek te beginnen, maar een monoloog bij jou.
Maar jij bent eigenlijk een geslaagde versie van wat wij zijn. Want wij doen podcasten, maar jij doet gewoon echt voor je werk. Ben je de hele dag bezig met interview van stripmakers, films kijken om daar stukken over te schrijven. Hoe ben je daarin gerold?
En waar schrijf jij eigenlijk voor? Mag ik dat eerst even weten? Want ik
Eppo, Nieuwe Revue, Parool.
Ik schrijf voor de VPRO-gids. Ik heb voor Nieuwe Revue ook geschreven. Ik schrijf voor Stripgids. Dat kennen jullie wel. Ik schrijf voor Schokkend Nieuws. Ik moet altijd even nadenken, want het wisselt nog wel eens. Ik schrijf veel online. Ik heb ook voor de Zone 5300 dingen gedaan vroeger. Dus het is allemaal een beetje cultuurbladen en ook wel kranten en tijdschriften, dat soort dingen. En soms wat meer en soms wat minder. Dat is het nadeel van freelance.
En wat is het echt zo dat als er een nieuwe superheldenfilm uitkomt, dat ze dan altijd standaard naar jou kijken om daar wat zinnigs over te zeggen of iets te duiden? Of,
I wish.
Ja? Oh ja. Nou,
het is niet altijd zo. Maar vaak, ik kom wel eens bij met het oog op morgen om over superhelden of stripgerelateerde dingen te praten. En 2 jaar geleden hadden we het over Superman en Batman, werd toen aangekondigd, hè, die film die in plaats is gekomen.
Ja, die is heel goed, las ik ergens.
die is echt onvoorstelbaar goed. Gaan we het verder niet over hebben. Maar toen was dat nieuws, dus toen heb ik over Superman iets gepraat in de uitzending. Was toen erg leuk, hè, toen had ik nog erg zin in de film. Dus laten we het over Civil War hebben, jongens. Maar,
Hoe ben je er nou ingerold? Want dat was een hele scherpe vraag van Gert-Jan, die jij nu kunstig hebt ontdeken.
Ik lees al strips vanaf het moment dat ik kon kijken, zo'n beetje. Dus daar is het mee begonnen, maar daar word je natuurlijk geen beroepsmatig iets van. Dus het is eigenlijk begonnen met, ik ben filmwetenschap. Ik heb eerst de kunstacademie gedaan op de HKU, audiovisueel.
Kijk.
Filmwetenschap gedaan aan de UvA. Dat vond ik heel erg leuk. En ik ben ook afgestudeerd op superheldenfilms. En dat is in 2003. Dus toen had je net Spider-Man van Raimi. Had ik als case study Batman van Burton en de Hulk. Die was toen net illegaal verkrijgbaar. Want die was nog niet officieel gereleased. Maar er was wel iets gelekt ergens. En toen kon ik die alvast behandelen, zeg maar. En toen schreef ik al voor Scream. Het filmblad Scream. En toen ben ik langzaam dat gaan uitbreiden. Daar heb ik een tijdje voor intermediair gewerkt. Een heel saai arbeidsblad.
Ja, die heb ik nog gelezen ooit, ja.
Ja, jij was dat. Oké, heel goed.
Ja, ik kreeg hem en dan ging ik er doorheen. En dan,
ja, precies.
Hij las het echt lager.
Hij was helemaal lager, ja, precies. Die andere 500 nummers, dat was bij 7 uur. Nee, dat zeg ik nu heel erg, sorry, dat moeten we maar knippen. Maar dat was niet helemaal mijn blad, want ik kreeg toen af en toe albums binnen van de Harmonie. En toen was ik aan het lezen, toen ben ik op mijn blog. Ik ben in 2006 begonnen met bloggen over film en strips eigenlijk. En toen dacht ik, na intermediair, dacht ik, ik ben er wel klaar mee met die intermedia. Ik wil als journalist, waar wil ik nou eigenlijk over schrijven als freelance journalist? En waar wordt nog niet zo heel veel over geschreven? Want toen werd er nog niet zo heel veel over strip geschreven. Niet in Nederland. In België is natuurlijk het walhalla van de stripjournalistiek. Maar hier niet. En toen dacht ik ga over strip schrijven. En toen kwam ik bij de VPRO-gids terecht als freelancer. En dat is een heel lang verhaal wat ik jullie niet zal, waar ik je niet mee zal vervelen. Maar toen is het balletje een beetje gaan rollen.
En heb je, ik bedoel, Spider-Man. Dat is inmiddels volgens mij een groot publiek geheim, is toch wel jouw allerfavorietste strip. Je maakt niet alleen blogs, maar je maakt ook filmpjes, je vlogt ook. Ja. Ik heb net nog even je vlog bekeken van de rondvaartboot door Groningen. volgens mij was... Ik was nummer 85, geloof ik. Nee, dat is gewoon een filmpje van hoe je vanuit een boot Groningen bekijkt. Verder ook geen tekst. Ja, nou, ik vond het briljant. Maar je bent dus heel actief op meerdere kanalen. Wat ik zo bijzonder vind, is dat jij, volgens mij ben jij een van de weinigen die daarover schrijft. Waarom hebben ze jou nog geen programma aangeboden bij de VPRO? Want geek zijn is op dit moment erg hip, hot en happening. Er komen steeds meer cons bij. Wordt het niet tijd voor, en als de tv niet oppakt, een internetshow over strips? Zeggen een podcast met al met beeld?
Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik vind het heel leuk dat jullie dit doen al. Een audio podcast, of eigenlijk een podcast, want dan zou het een podcast denk ik heten, als we het heel technisch maken. Heel jij bent natuurlijk een stripvlogger, Marcel Harsters. Harster moet ik zeggen, denk ik. Aardige gast, die doet het sinds eind vorig jaar zo'n beetje, of is in ieder geval vorig jaar begonnen. Die downloadt daar.
Ja, reviews van strips. Wat die
Ik heb daarvoor wel een keer geëxperimenteerd met vlogs over Doctor Strange, heb ik toen wat gedaan. Want ik heb toen net een hele grote stapel Doctor Strange gekocht. Ik dacht, dit is te gek, dat moeten jullie weten hoe te gek Strange is. Dus toen heb ik daar een vlog over genomen. Maar ik vind het eigenlijk leuker om stripmakers te interviewen via video. Dus dat videootje van Groningen is eigenlijk heel slecht voorbeeld van wat ik maak. Meer zo'n tussendoor ding. Want ik ga wel eens bij Erik Kriek langs en dan zwaar ik aan hem, wat heb je op je tekentafel liggen, dat soort dingen. Dat vind ik heel leuk om te doen. En ik vind ook dat het moet gebeuren, maar het wordt nu al veel vaker gedaan dan een paar jaar geleden. Dus ik kan eigenlijk met pensioen, dacht ik.
Oké. Het is een beetje jammer dat ik wat ouder ben dan jou en dat jij al met pensioen kan en ik nog door moet. Maar goed, dat...
Ik weet niet dat betaald pensioen is. Ik zeg alleen maar dat ik misschien... Wat ik daarmee wil zeggen is, er zijn vooral veel stripblogs ook bijgekomen in de laatste 10 jaar of zo. Wat ik heel tof vind. Maar je bent niet meer echt schreeuwen in de woestijn. Er staan opeens 3 anderen ook nog te schreeuwen in die woestijn. Of het zijn Fata Morgana's, dat kan ook. Maar dan moet ik sowieso wat anders gaan doen.
Maar is het niet zo dat het met blog juist zo spannend is? Omdat, het eerste blogje kan iedereen maken. Het tweede blogje ook, derde ook. Maar dan wordt het een kwestie van doorzetten. En daar vallen vaak de meeste mensen dan bij weg.
Ja, dat zie je wel. Je ziet wel dat het allemaal heel leuk en aardig begint, inderdaad. Het is ook natuurlijk heel veel mensen bloggen eigenlijk, maar zonder dat ze het weten. Want dat is namelijk Facebook, vind ik ook een vorm van bloggen, zou je het kunnen noemen. Ja. Maar wat is eigenlijk je vraag?
Wat mijn vraag is. Oh nee, omdat jij net zei dat je dat je als eerste begon en dat er nu steeds meer mensen om je heen zijn die ook soortgelijke dingen doen. Ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat jij bent begonnen, maar je bent er nog steeds. En heel vaak beginnen mensen wel met iets op te pakken, maar is het de moeilijkheid om het door te laten gaan. En daar is dus juist waar de kracht vaak is. Dus dat dingen die langer lopen, trekken meer mensen naar zich toe. En volgens mij ben jij al behoorlijk lang bezig. Dus als jij lekker stevig doorpakt, dan kon je wel eens heel veel publiek naar je toe trekken.
Ja, de site loopt ook heel aardig. En ik heb inderdaad een 10-jaar jubileum in augustus voor blogger. Wat al op zich best wel lang is, vind ik.
Ja.
Ik ken langere bloggers hoor. Ook van 2 meter. Maar of die het langer doen. Maar het is... Het is heel fijn om de frustratie. Als freelancer ben je soms gefrustreerd. Dan komt er een hele mooie strip uit of een film, maar dan wil je dan iets mee. Je wilt erover schrijven of je wil die makers interviewen. En je kan het niet bij je opdrachtgevers kwijt, voor wat de reden dan ook. Of omdat iemand anders het opdracht, dat thema al heeft gepakt op die film. Of omdat er gewoon geen ruimte is. En denk je, fuck it, dan doe ik het wel voor de site. En dan zet ik het wel gewoon online, zeg maar. Dus zo is dat ook een beetje begonnen. En op een gegeven moment kennen mensen je ook van je blog. En dan kan je ook gewoon makkelijker bij mensen langskomen of zo. En dat is wel fijn. Dat geeft ook wel een goed gevoel. Dat wil ik ook iedereen aanraden die iets met media wil doen. En ik denk dat Kenny dat wel kan onderschrijven. Dat hij heel veel traffic ook genereert met zijn Tumblr van Dating for Geeks. En dat ook wel weer sales oplevert, Kenny, of niet?
Ja, zeker. Zeker.
Oh, hoe bedoel je?
Nou, Kenny plaatst zijn strips daar. En Tumblr is natuurlijk wel handig om, net zoals Facebook, om dingen te delen. En ik denk dat heel veel mensen eerst online met bepaalde dingen kennis kunnen maken. En dan denken, er zijn ook albums van. En dat ze dan Kenny gaan opzoeken op de Dutch Comic Con of weet ik wat, als ze het leuk vinden. En dat ze dan ook die albums gaan kopen.
Social media gebruiken als een soort van kennismakingsplatform.
Ja, ik denk dat dat heel goed werkt. Daar ben ik wel een soort heilig van overtuigd. Want het, want het werkt gewoon heel goed. En je hebt gewoon een plek om altijd je ei kwijt te kunnen en te broeden, zeg maar.
Ja, ik heb dus. Ik zie nou op je site dat er ook bijvoorbeeld een recensie al staat van Captain America Civil War. Nou heb ik zelf ook een filmblogje in het Engels. En daar heb ik ook een recensie van Civil War op gezet. Dus dat lijkt me leuk om even strakjes te gaan kijken of onze meningen overeenkomen. Nou, ik zie al dat je vrij positief bent en dat was ik ook.
Ja, maar fijn.
Dat is leuk, daar kunnen we dadelijk over gaan hebben.
Ja, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb wel een discussie met Roderick gehad voorafgaande aan Civil War. En wellicht dat jij daar wat... Ja. Wat zinnigs over kan zeggen, als wetenschapper. Ik heb tegen Roderick gezegd dat mijn inschatting was dat Civil War een gamechanger zou zijn, omdat het de eerste keer is dat we een superheldenfilm hebben waar ook een moreel dilemma in zit en niet zo moreel als in van jij bent de good guy, ik ben de bad guy, maar dat hier ook echt een keuze, bijna een denkfilm zou kunnen zijn van superhelden. Nogmaals, ik heb hem nog niet gezien, dus niet te veel spoilen, maar wat kun je daar iets zinnigs over melden?
Dit kan niet.
Sowieso, morele dilemma's en menselijke helden, dat zijn Marvel-helden. Daar zijn we het wel over eens. Hè? Vanaf dat Stan Lee en Jack Kirby dat universum samen geschapen hebben, zeg maar, is dat de gimmick geweest? Of dat is wat die superhelden zo tof maakt, wat Spider-Man ook wel tof maakt. Ja. Maak je geen zorgen, Kenny, ik zal het niet alleen over Spider-Man hebben. Maar en wat heel goed is aan die films, is dat ze dat weten te vertalen naar cinema. Veel beter dan de Distinguished Competition, vind ik, DC Comics, dat doen met hun films. Ook al proberen ze het wel, maar slaan ze verschrikkelijk de plank mis. Want wat ik heel goed vind aan Civil War, is het is inderdaad een moreel dilemma. En het hangt van je perspectief af wie je als bad guy zou kunnen bestempelen. Nou, speelt er ook wel een bad guy mee in deze film. Ik zal niet vertellen wie. Maar ook hij, of zij, om niet te spoileren. Goed, dankjewel, Roderick. Ja, precies. Kan ook misschien, maar ook dient de motivatie van de bad guy, zou je in mee kunnen gaan. Want al de meeste schurken bij Marvel zijn ook goed gemotiveerd. Magneto, is dat nou een schurk? Of is dat gewoon, hè, je snapt wel waar die vandaan komt.
Ja, snap het.
Het geldt voor de ene schurk wat meer dan voor de andere. Maar over het algemeen kun je dat wel zeggen. Dus dat is, bij deze film is dat heel goed gelukt. Dus ik ben echt als fanboy ook, want ik ga ook wel naar die films kijken als liefhebber. Ben ik heel blij met Captain America Civil War.
Ja, want is het ook niet omdat je die films ook professioneel kijkt, dat je dan soms... niet meer als fanboy kan kijken? Of zeg je nu net van, dat lukt mij altijd wel?
Nou, je kijkt eigenlijk, moet je het alsof je met een bril, met een zonnebril kijkt of zo. Je kijkt, dus je weet dat de zon schijnt, maar tegelijkertijd word je ook, nee, het is een rare metafoor, maar je kan wel met die twee brillen opkijken, zeg maar.
Ja.
Ja, het is de 3D-bril. Je hebt twee brillen inderdaad op. Ik heb mijn eigen bril op en dan de 3D-bril en dan de bril als journalist en fanboy. Ja. Ik heb vier brillen op.
Je hebt echt zo vier oogbeen, zeg maar. Je loopt echt, als je de zaal uitkomt, loop je echt voor nul. Nee, ik kan beide. Ik kan namelijk genieten van wat doet Robert Downey Jr. toch tof. En tegelijkertijd denken, als wetenschapper, als filmwetenschapper, kijk ik ook naar de structuur van zo'n film. En bijvoorbeeld hoe het gedraaid is. En kijk, toen de eerste Marvel films uitkwamen, de eerste X-Men bijvoorbeeld van Bryan Singer.
Oh, hè, is goed.
Ja. Ik dacht, oh, dit is te gek. Dit klopt niet helemaal, maar voor een vertaling is dit echt een hele goede poging om Chris Claremont's werk op naar het witte doek te brengen. Weet je wel?
Ja.
En daar is het een beetje mee begonnen. En toen kwam Sam Raimi met Spider-Man. En toen ik ben opgegroeid met Nicholas Hammond als Spider-Man. De jaren 70.
Jaren 70, ja, die heb ik ook nog videoband van ooit op de kop getikt.
Ja, nou ja.
Briljant.
Briljant op een bepaalde manier.
Op cult.
Vooral in zijn knulligheid. Als je dan de computer animatie ziet van Sam Raimi nu, denk je ook van, wow, maar toen, jongen, was dat echt van, oh, het kan eindelijk, weet je wel. We zijn er. Maar goed, dus ik kan om een lang verhaal iets korter te proberen te maken. Ja, ik kijk met twee brillen op en ik kijk wel analytisch. En dat is ook soms heel moeilijk als je met fans in discussie geraakt over een film, achteraf, hè, naar je recensie. Dan hangt het net vanaf welke criteria zij hanteren om een film goed of slecht te vinden. En ik ga een voorbeeld geven uit de recente praktijk. Er is een film uitgekomen van Zack Snyder die we verder niet bij naam zullen noemen. Waar ik heel erg negatief over was. Omdat het gewoon echt de slechtste fuckfilm is sinds de afgelopen 10 jaar op superheldengebied, denk ik. En ik sprak met iemand die vindt het een fantastische film. Dus ik ga eerst dan vraag ik me af of die gast misschien een hersenoperatie heeft gehad. Nee, dat is flauw. Maar wel dat je denkt van, hoe kan je dat nou in godsnaam goed vinden? En dan zei die gast zei tegen mij, ja, weet je, het ziet er gewoon zo tof uit. En dat was zijn criterium om die film goed te vinden. Ja, dan ben ik uitgeluld. Ja. Prima, als dat jouw reden is om een film goed te vinden, prima, weet je wel. En geniet er vooral van, wat maakt mij dat uit verder. Maar dan kun je dus eigenlijk niet verder met elkaar. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus een praatje
nee, over iets anders.
Michael, ik heb in mijn leven heb ik heel veel films in de bioscoop gezien. Ik denk wij allemaal. Maar ik heb maar een paar keer meegemaakt dat de zaal letterlijk ging applaudisseren aan het eind van een film. En een van die films waar men dus echt in luid applaus uitbarstte, Transformers 3.
Omdat die afgelopen was eigenlijk.
Maar mensen gingen daarvoor applaudisseren. Dus ik had ook het idee van, hebben wij dezelfde film gezien? Wat is dit? Maar kennelijk is er een publiek voor en daar kunnen wij niet bij met ons verstand.
Nee, weet je, Jantje Smit verkoopt ook nog steeds cd's.
Ja.
En dat is prima, zolang maar niet mijn huisgenoot een fan wordt. En Transformers, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Want dat is echt de meest. Wat zijn het? Ik vind de Transformers van vroeger, die animatieserie, ben ik ook mee opgegroeid. Dat vond ik als kind heel tof.
Ja, dat is heerlijk.
En het is ook best wel tof geanimeerd, weet je wel, voor Saturday morning cartoons. En misschien kan je daar best wel een goede film van maken ook. Maar ik heb de eerste gezien en op een gegeven moment zitten de broodroosters met elkaar te vechten. En ik kon niet meer volgen welke broodrooster nou wie was. En ik denk, ja, het zal wel of zo. Het leven is te lang voor dit soort films.
Ja, dus ik heb Transformers 3 ben ik niet eens aan begonnen. Omdat ik 1 heb geprobeerd, 2 nog een kans heb gegeven. Maar ik dacht van, nou, ik geloof niet dat dit voor mij is inderdaad.
Nee.
Nou, en ik had toen zo'n Pathé-abonnement. Dus ik was een dief
van mijn eigen
portemonnee als ik niet naar Transformers zou gaan.
Ik vind eigenlijk dat ze je geld voor moeten geven als je naar dat soort films gaat. Maar goed, wat ik, weet je wel, iedereen heeft, er zijn heel veel verschillende smaken. Alleen als je niet over hetzelfde ding praat waar mensen wild voor worden, dan is het klaar of zo, weet je wel. Hetzelfde als sommige mensen hebben een hekel aan een bepaalde acteur of actrice. Nou ja, dan kun je ook niet met elkaar in discussie daarover of zo, of het spel goed is.
Nee, dat klopt. We hebben hem al een paar keer genoemd, Spider-Man, of jij hebt hem al een paar keer genoemd.
Wie?
Spider-Man. Ja. Wie vind je leuker? Ja. Batman of Spider-Man?
Wat is dit nou? Dit zijn vragen.
Ik heb een goed voorbeeld.
Ik vind, nou, daar kan ik druk ook wel antwoord op geven. Ik vind Batman heel tof. Ik vind Batman is mijn 1 na favoriete superheld wel. Omdat het een hele goede creatie is van Bill Finger en Bob Kane. Ik zeg Finger altijd
ja,
als eerste.
Ja, goed zo. Ja.
Die heeft eigenlijk het meeste werk verricht. Weet je wel. Bob Kane die dacht, ik moet het met een superheld doen. En Finger zei, dan moet dit en dit worden. En dus dat is wel een beetje hoe dat gegaan is.
Er heeft het heel lang, heel, heel lang geduurd voordat Bill Finger eindelijk de erkenning kreeg. En volgens mij heeft hij dat zelf ook niet meer mee mogen maken. Heeft zijn familie daar heel hard voor gestreden?
Ja, klopt. En dat is een van de vele droevige verhalen van de Amerikaanse stripindustrie. Maar goed, dat even tezijde. Batman vind ik heel tof.
Er was ook een uitspraak, hè? Dat je, dat klinkt heel, heel ranzig, maar dat was het niet. Maar in de comicswereld, als je fingered was, dan betekende dat iemand je zwaar genaaid had. En het kwam inderdaad Bill Finger werd behoorlijk genaaid door Bob Kane.
Dat is ook weer zoiets. Ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Dat je groeit op met bepaalde dingen die je heel tof vindt, bepaalde helden. En dan is er altijd 1 man meestal die dat dan gecreëerd heeft. Denk je in het begin, hè? Dus je denkt, Stan Lee heeft alles gedaan. En Bob Kane heeft
George Lucas, Batman. Ik heb dat met Walt Disney.
Precies, Walt Disney ook. Dus op een gegeven moment ontdek je dan dat het niet zo is. En dat er een team achter zit of dat ze dingen gejat hebben. Volgens mij is dat het eerste moment dat je echt volwassen wordt of zo. Weet je wel? Dat je leert hoe de wereld in elkaar steekt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus
en dat ja, de grootste desillusie niet Sinterklaas bestaat niet, maar Bob Finger. Nee,
Bill.
Ja. Bob Finger.
Bill Finger is gecaned door Bob.
Is gecaned, ja. Ja, nou ja, dat zijn wel dingen, weet je wel.
Is dat in de stripwereld erger dan in de filmwereld?
Steve Jobs heeft ook heel veel gebruikt van wat zijn collega's hebben aangedragen. En dat heet dan nu dat de man geniaal was. Ik wil niet meteen zeggen dat hij dat niet was, maar het is niet zo dat alles maar vanuit één god komt die alles maar bedenkt en dan is het goed, als je begrijpt wat ik bedoel of zo. Weet je wel? Dat zijn, net zoals met Stan Lee en Kirby en Ditko en zo, daar is ook geen consensus over.
Daar is ook een hele mooie documentaire van geweest, hè? Van die Engelse... The Search for Steve Ditko. Het verhaal gaat, en eigenlijk moet jij dat vertellen, maar... vertel jij maar...
Moet ik hem vertellen?
Het ontstaan van Spider-Man, denk ik. Dat, ja. Tenminste, dat moet ik vertellen.
Ja, het ontstaan van Spider-Man, dat jarenlang, dat weet je zelf ook, als je vroeger Junior Press opensloeg, stond er altijd Stan Lee presenteert. Of je nou die comic had gemaakt of niet, dat stond er gewoon altijd. En daar gingen we dus altijd vanuit, Stan the man is the man, en die heeft alles bedacht. Dat als kind ging ik daar vanuit. Later besef je dat het een samenwerking is geweest tussen Lee en de stripmakers met wie hij samenwerkte. Alleen, er is altijd een beetje onduidelijk geweest, bij Spider-Man in het bijzonder, wie heeft wat gedaan. Is dat Lee geweest? Is dat Ditko geweest? Of had Jack Kirby ook nog een vinger in de pap? Kirby beweerde in de jaren 80 dat hij alles bij het Marvel-universum zo'n beetje bedacht had, maar toen had hij ook ruzie met Marvel over originele, dus hij zat niet zo lekker in zijn vel, om het maar eventjes zo te zeggen. En misschien ook wel terecht. Ik heb er onderzoek naar gedaan en ik heb uiteindelijk geconcludeerd, Lee en Ditko hebben het samen gedaan en Ditko was heel belangrijk voor de looks van Spider-Man en later heeft hij ook heel veel verhalen geplot, dus hij is ook heel belangrijk geweest voor bepaalde kenmerken waarom we nog steeds van Peter Parker houden. Maar Jonathan Ross is een groot Ditko-fan en niet onterecht. Dus die is toen op zoek gegaan naar Steve Ditko en die wilde hem ook proberen te spreken in zijn atelier in New York.
Want Ditko is een beetje een legende, want niemand weet meer hoe hij eruit ziet. Hij zoekt de pers niet op, hij is niet te benaderen.
Voor de luisteraars die Ditko niet kennen, even heel snel, wat heeft hij dus kennelijk gemaakt?
Dr. Strange is van hem... En Stan Lee, hij heeft Spider-Man mede geco-creëerd. Hij heeft dus voor Marvel heel veel gedaan en ook voor andere uitgeverijen nog. En op dit moment is hij bijna 90 en zit hij nog steeds te tekenen 5 dagen per week in zijn atelier in New York. En ik heb laatst een nieuwsbrief binnengekregen die hij maakt samen met iemand anders. Waarin hij eindelijk uitlegt waarom hij gestopt is met Spider-Man bij Amazing Spider-Man 38.
Okay. En Jonathan Ross ging dus proberen om met hem in contact te komen.
Juist. En, hij heeft ook met Stan Lee gepraat. Hij probeert dus van Stan Lee los te peuteren wie nou eigenlijk wat bedacht heeft. Maar Stan Lee is juridisch gebonden over wat hij wel en niet kan zeggen daarover. Stan Lee is ook afgekocht door Marvel voor $10 miljoen, geloof ik. En hij krijgt nog $1 miljoen per jaar van ze sowieso. Voor alles wat hij gedaan heeft voor Marvel. Pin me niet op de cijfertjes vast precies, maar wel grote bedragen. Ditko krijgt dus niks voor alle films en werk het allemaal, want hij is work for hire. Dus hij was een freelancer, zeg maar.
Ja, dat is wel zuur, ja.
Maar hij heeft er geen last van verder, want hij is gewoon nog steeds een vrolijke tekenaar. Sterker nog, ik heb gehoord, en dat doet mijn jongenshartje heel veel pijn, er liggen in de studio van hem dus nog oorspronkelijke pagina's die hij van Spider-Man heeft getekend, van die artboards. En die gebruikt hij als snijplank.
Oh.
Ja. Er was dus een keer iemand bij hem en die heeft het opgeschreven op een blog. Want hij wil ook niet dat het verkocht wordt. Want hij is een aanhanger van Ayn Rand. En dat is een heel lang verhaal. Maar die vrouw die heeft bepaalde ideeën over hoe de wereld in elkaar steekt. En dat onder andere als iets voor een bepaald doel is gemaakt, dan moet je het daarvoor gebruiken. Dus Ditko is zwaar tegen het verkoop van originele pagina's voor een
objectivist.
Ja, precies. Om een lang verhaal lang te houden, Jonathan Ross en Neil Gaiman of all people, die staan bij het kantoor van...
ja.
En die willen hem dus spreken, maar dat mag niet met de camera erbij. Maar ze mogen wel even solo met z'n tweeën dus naar boven zonder camera. En 25 minuten later komen die twee mannen...
Super blije eikels voor de camera.
Ja. Ze zijn echt 10 jaar jonger geworden gewoon weer.
Ja, het zijn gewoon hele blije jongetjes die voor de camera... Ik heb hem gezien!
Dat is ook de kracht van Steve Ditko. En de magie van stripsmaker, denk ik. Ja, dat leuk. Je dat bij mensen doet.
Ja, en sowieso, ik heb hiervoor een podcast gedaan, Geekstyle, en daar had ik een rubriek comickunde. En in de comickunde dook ik altijd in dat soort verhalen waar je het net over hebt. En daarvoor heb ik ook inderdaad wat boeken enzovoorts gelezen. Maar die Stan Lee is ook niet een hele aardige man. Hij is ontzettend slim en ook ontzettend... Hij doet ook heel... Ik geloof niet dat ooit iemand ruzie met hem kan krijgen op een con of anderszins.
Nee.
Maar... als je nou er even van uitgaande dat wat ik dan gelezen heb waar is, dan is het wel af en toe dat je denkt van, oh, dit verdient geen schoonheidsprijs. Waar doel je dan op, Van Oost? Nou, dat zal ik jullie vertellen. In de tijd dat Marvel, in de begintijd dat Jack Kirby bij Marvel werkte, Jack Kirby kon heel snel tekenen. Die tekende belachelijk snel, maar die verdiende niet genoeg geld, vond hij. Of, nou ja. Dus hij had een side project, dat deed hij met Joe Simon uit mijn hoofd. En dat deden ze in de pauzes. Dus in de pauze gingen ze onder een andere naam gingen ze voor andere studio's werken om wat meer geld binnen te harken. En toen kwam er een neefje van de directeur, die kwam mee. En dat was Stanley nog wat. En die ging een keer mee, die kwam daarachter. En toen hebben ze tegen hem gezegd, je moet het niet verder vertellen, anders zijn we onze baan kwijt. Nee, ga ik niet verder vertellen. En de volgende dag was Jack Kirby ontslagen. En die Stanley bleek later dus Stan Lee te worden. Dus zo'n lieve man schijnt Stan Lee niet helemaal te zijn. Maar goed, maakt niet uit. Voor de rest was het een genie.
Maar weten we dit zeker, Gert-Jan? Of is het een rol?
Nou, dit is opgetekend uit het verhaal van Jack Kirby zelf. Dus ja, is de roddel, ik was er niet bij. Maar ja, dit komt uit de autobiografie van Jack Kirby. En Joe Simmons was daar ook bij. Dus als het niet helemaal waar was geweest, dan had Joe Simmons daar waarschijnlijk iets van... is dat Joe Simmons, de bedenker van Captain America?
Ja, dat
was Simon. Ja, maar goed. Waarom Spider-Man? Ja, ik weet het wel, maar ik ga jou dat lekker vragen.
Ja, maar eigenlijk is mijn vraag altijd waarom niet. Nee, maar waarom Spider-Man? Ik vind van de Marvel-helden, dus de menselijke helden, is Spider-Man het meest geslaagd, vind ik, in opzet. En een jonge tiener die grote verantwoordelijkheden op zijn schouder krijgt, hè, en speciale krachten. En dan, wat gaat hij doen? Nou, die gaat niet gelijk de wereld redden. Die gaat proberen beroemd te worden en geld te verdienen. Wat ik een hele menselijke keuze vind. Want waarom zou je eigenlijk de held uithangen als je superkrachten hebt? Nou goed, jullie weten allemaal wat er daarna is gebeurd, dus dat hoeven we niet te herhalen, want er zijn al zo vaak origin stories in de cinema ook geweest, dat je er helemaal gek van wordt, van oom Ben, bijna. Maar Peter is gewoon een heel tof gast. Peter Parker als personage is gewoon, ik mag hem gewoon heel graag. En ik vind daarnaast de avonturen van Spider-Man gewoon heel boeiend, en zijn supporting cast is gewoon heel goed uitgedacht.
Dus een goede skurk heeft hij.
Ja, hij heeft een paar hele goede schurken die ook goed tegenwicht geven tegen zijn krachten. Dat is ook belangrijk. Maar ook gewoon als je kijkt naar zo'n character als Jameson, vind ik heel leuk. Mary Jane Watson, ben ik groot fan van. Tante May, naarmate de tijd vordert, wordt tijd steeds jonger eigenlijk. Want ze wordt steeds...
steeds minder fragiel en steeds meer een mens. Ja.
Ja, ik zeg niet dat ik gelijk aan Marissa Tomei denk als ik Tante May lees. Want dat vond ik wel...
Ook verrassende, van wow, wie is dit?
Ja, ik weet je wel, sorry hoor, bij Tante May, ik vind gewoon dat je... Het is gewoon onverantwoord om mensen een boner te geven bij Tante May. Dat kan gewoon niet. En dat, ja, kom op, het was toch... Tony Stark maakt dan een opmerking. Je tante is opvallend goed, ziet er opvallend goed uit of zoiets, zegt hij. Sorry voor de spoiler, maar...
Het zijn de dingen die je niet op cinema wilt. Nou ja, met Marissa Tomei natuurlijk wel. Maar...
En Spider-Man heeft de mazzel gehad, vind ik, dat hij een paar hele goede schrijvers heeft gehad. Die hele goede verhalen hebben geschreven. Die ook over morele dilemma's gaan, maar ook gewoon entertainend zijn. Ik noem Roger Stern in de jaren 80. Die Nothing Can Stop the Juggernaut heeft geschreven. Waarbij Spider-Man het dus op moet nemen tegen een schurk die echt een paar maatjes te groot voor hem is. Maar niemand van het Marvel-universum is thuis. De Fantastic Four die zijn naar Ikea of weet ik veel wat. En de Avengers zijn ergens in de ruimte iets aan het doen. Of in ieder geval, hij moet het oplossen. En eigenlijk redt hij dat niet. En toch zet hij door. Toch gaat hij de confrontatie aan. Want de Juggernaut moet Madame Web ontvoeren, zeg maar. Dat is een vrouw die allemaal machines vastzit. En de toekomst kan voorspellen, zeg maar. De Yomanda van de Marvel-universum. Maar dan werkt ze wel. Goed.
Ik dacht dat het een beetje zo'n Doctor Strange-achtig figuur, mystiek iemand was.
Nee, mystiek is weer iemand anders.
Ik doe haar ook een beetje tekort om haar Yomanda te noemen. Dus, maar goed, in ieder geval, als ze van die machines losgeraakt zou worden, dan sterft ze. Dus Peter moet haar gewoon redden. En hij zet dus gewoon door. En ik vind dat soort verhalen erg inspirerend. En het is dan toch getekend door John Romita Jr., die toen net begonnen was. Dus,
ja, en het verhaal van Gwen dan. Dat vind ik op zich namelijk ook een van de hele sterke... verhalen van Spider-Man. Het mooie van Spider-Man vind ik altijd dat wat hij ook doet, waar hij ook wint, hij verliest altijd een beetje.
Dat ben ik met je eens. Hij is gewoon niet in staat, spoiler, maar goed, het is 1973 dat het uitkwam, als het nou nog een spoiler is, fuck it. Hij kan zijn vriendin niet redden en hij is mede verantwoordelijk voor haar dood. Waar maak je dat mee bij superhelden? Superman zie ik dat niet zo snel doen. En weet je wel, dus het menselijke dan Spider-Man krijg je ze bijna niet. En dat bedoel ik in de positieve zin des woords. Het is echt gewoon...
Ben je ook helemaal blij met de manier waarop Civil War nou Spider-Man laat zien? Dus echt als een heel jong knaapje?
Dat vind ik lastig. Ik vind bepaalde dingen van zijn vertolking vind ik wel tof. Hij beweegt goed, hij maakt goede grappen, hij is grappig. Dus dat zit helemaal goed. Vind ik Tom Holland lijken op mijn Peter Parker? No fucking way. Maar hij lijkt een beetje op die Ultimate Peter Parker van Brian Michael Bendis, vind ik, zeg maar. En voor een nieuwe generatie vind ik het prima. Maar mijn Peter Parker is eigenlijk de Peter Parker voor The Stern. Dus dat is een beetje die gast die in de 20 zit en studeert, zijn doctoraal probeert te halen.
Het is echt meer Tobey Maguire / die nieuwe, de midden Spider-Man.
Andrew Garfield,
ja. Ja, ik vond de jong juist echt een van de verfrissendste Spider-Man vertolkingen in jaren. Ja, deze, de nieuwe.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik vind dat Holland het ook prima doet. Alleen zijn hoofd is niet helemaal zoals ik Peter Parker zie. Maar elke tekenaar maakt hem ook weer een beetje anders, weet je wel. Dus ja. ik ben ook niet eens met de huidige Dan Slott verhalen van Spider-Man. Dus ik ben sowieso een beetje retro.
En de nieuwe Mike Morales Spider-Man dan? Want die stapt volgens mij nu weer in de schoenen van de jonge Peter Parker.
Ja,
Miles. Miles. Dus die pakt een beetje weer die titel op. Want inderdaad, ze hebben nu twee Spider-Mans. De Morales Spider-Man en de Parker Spider-Man. Waarbij ze toch vonden dat die twee verschillende rollen moeten hebben. En de, tussen aanhalingstekens, oude Spider-Man is nu een beetje de Spider-Man die de hele wereld beschermt. En de nieuwe Spider-Man pakt hem weer een beetje de rol van, dit is New York en ik doe hier wat ik kan. Tegen wil en dank.
Ja, en een jonge jongen is het ook, een tiener nu. Ja, Miles Morales spreekt me niet zo aan. En ik ga dat proberen uit te leggen. Ik heb een paar van de verhalen gelezen. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Maar toen het ook nog in het Ultimate Universe plaatsvond, heb ik het gelezen. Ik heb Peter Parker leren kennen toen ik 8 was, zo'n beetje. 7, 8. Dus ik ben met hem meegegroeid tot op zekere hoogte. Dus ik heb echt ook gewoon een nostalgische band met hem, zeg maar. Het is een beetje alsof je een oude vriend hebt met wie je meegroeit. En met Miles heb ik dat niet. En ik heb meer moeite nu als 39-jarige om me te identificeren met een jongen van 14, wat die zal zijn ongeveer, denk ik. Dus ik heb de boot voor Miles heb ik gemist. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij is inmiddels weer wat ouder, maar dat...
Ik heb er altijd een beetje moeite mee als er een superheld is, zoals Spider-Man of Captain America. En dan... komt er ineens een ander iemand en die neemt dan die mantel op. Dat vind ik altijd...
Dat was altijd DC heel erg. DC was altijd van de helden die... Daar voelde je niet per se het personage als wel de held... dan wel degene die de rol van die held had.
Spider-Man is ook altijd dat het dan was. Er weer Ben Reilly en nou hoor ik weer Miles Morales.
Ja, dat is wel jammer.
Dat is Peter Parker.
Ja, vind ik dus ook eigenlijk. Ja. En Miles Morales is dan... Spider-Man 2, of hoe je hem ook wil noemen, of weet ik veel wat. Of Black-Suited Spider-Man, want hij heeft een zwart pak aan. En voor mij is Spider-Man ook gewoon Peter Parker en is het niet inwisselbaar. Want het gaat om die man in het pak. Het gaat niet zozeer om het pak en ook niet echt om die krachten, weet je. Want dat maakt die verhalen ook zo sterk. En dat maakt Iron Man als een personage eigenlijk ook heel tof. Want je kunt andere mensen in dat harnas stoppen van hem. Maar het is Tony Stark waar het om draait. En dat geldt eigenlijk voor heel veel Marvel-helden. Dus je hebt ook een tijdje nu de Falcon, dus een tijdje Captain America of zo. Dat is een ander soort Captain America.
Ja. Ja. Dat wordt eigenlijk een interessant ding. Want je krijgt onherroepelijk in de Marvel Cinematic Universe... dat de acteurs vervangen gaan worden. Zeg maar over 20 jaar als ze weer een Captain America film willen maken... ja, dan hebben ze iemand anders nodig. En dan wordt de vraag, gaan ze een nieuwe acteur kiezen... of gaan ze het in het verhaal verweven dat er gewoon een nieuw personage is dat pak aantrekt?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Het hangt er vanaf of ze nog steeds dezelfde verhaallijnen volgen als nu. Want 20 jaar is wel heel lang, ook voor Hollywood. Hoewel, er is laatst weer een nieuwe Rocky film uitgekomen. Dus, Creed was toch eigenlijk gewoon Rocky. Dus ik weet niet, ik ben heel benieuwd. Want ik vond de Iron Man films, die worden gewoon gedragen door Downey Jr. Dus ik ben heel benieuwd wie dan nou Tony Stark zou moeten spelen bijvoorbeeld. Als hij over een paar jaar stopt.
Ze kunnen hem eeuwig jonger maken als ze Civil War mogen geloven.
Dat is wat gebeurt hier? Geen spoilers.
Ja, nee. ze klonen hem en ze maken een Tony Stark baby, wat hartstikke leuk.
Superleuk.
Ja.
Ja, maar wat ik ook wel leuk vind, ik heb het idee dat Tony Stark in de strip nu ook veel duidelijker Tony Stark is door die films van Robert Downey Jr. Je ziet de gevatheid, de manier waarop de charmantheid die tentoonspreidt, ook proberen ze ook in de strips meer duidelijker neer te zetten. Ja, tenminste, dat is zoals ik ernaar kijk.
Ik vind hem ook toffer nu ik Robert Downey Jr. lees als ik die strips lees.
Ja.
Ik moet eigenlijk wel zeggen dat iedere keer als ik, of dat het nou in een strip of in een animatieserie is, als ik dan een getekende Tony Stark zie, vind ik het toch altijd een beetje een eikel. Hij mist wel die charme die Robert Downey Jr. aan hem geeft. Ik vind het altijd een beetje een arrogante eikel als die getekend is.
En volgens mij is dat ook
arroganter en eikeliger eigenlijk.
Dan zitten we alweer door de tijd. Nou, dan gaan wij jou in elk geval bedanken, Michael, dat jij hier aanwezig wilde zijn bij deze podcast. Over 2 weken dan willen we er weer bij hebben. Dus ik hoop dat zo lang het Skype-lijntje aan blijft.
Eindelijk hebben we over Civil War.
Ja, en daar heb ik ook nog een vraag die ik hem dan ga stellen over de Inhumans in de Marvel Cinematic Universe. Maar dat gaan we dan wel doen. Bedankt voor het luisteren. Check onze Facebookpagina. Daar hebben we elke maandag de verzoekhoek. Sneerlands beste tekenaars zitten daarin. Jong talent.
Ja, dat is gigantisch geworden. Ik draaide me even om en toen ineens hadden we een heel blik van tekenaars.
Check dat even en doe je verzoekje. We hebben er nu geloof ik iets van 25 in zitten. Dus je tekenaar komt die jij graag wil, komt ongetwijfeld een keer voorbij. Nou, dat was het eigenlijk wel wat ik te melden had. Of heb jij nog wat leuks te melden, Roderick?
Nee, heb jij nog wat leuks te melden, Kenny?
Nee.
Heb jij nog wat leuks te melden, Michiel, Michael? Sorry, wezens.
Michiel
Meijdenboer.
Ik heb nog wel wat leuks te melden voor de mensen die naar de stripdagen gaan in Haarlem. Er is een hele toffe expositie over motion comics daar. En motion comics zijn natuurlijk digitale strips die wat extra's hebben. Hè? Stukjes animatie, audio, dat soort dingen. Special effects, beweging en soms ook interactie. Even kort samengevat, want het is een heel rijk medium. En heel veel mensen denken bij motion comics alleen maar die dingen die Marvel en DC maken. Zo bijvoorbeeld Watchmen motion comics. Maar er zijn dus heel veel independent makers die het medium echt proberen, de grenzen van het medium proberen op te zoeken en originele verhalen daarmee bedenken. En Submarine Channel organiseert een expositie daar in het ABC, oftewel het Architectuurcentrum Haarlem, tijdens de stripdagen en daarna. Tot en met 24 juli. En dan krijg je allerlei verschillende motion comics dus te zien. Ook wat grote objecten en originele pagina's. Beeldschermen onder andere. En ook gewoon grote tekeningen. En er zijn ook workshops. Door onder andere Sutu heet die maker. Die heeft hele toffe dingen gedaan. Zoals Modern Polexis. En die strip van hem is heel tof. Dat gaat over een tijdreiziger. Een paranoïde tijdreiziger. En die houdt dus bij wat hij meemaakt, zeg maar, in een boekje. In een strip. En dan moet je met een app met je mobiel eroverheen. En dan zie je zijn paranoïde wereldbeeld daarin verschijnen. Dus dan verschijnen dus animaties boven die strip eigenlijk uit. Dus het is echt wel heel mooi. Wat je dus niet kan hebben met gewoon alleen de papieren strip, zeg maar. Dus dat zijn echt hele leuke dingen. Dus mensen die het leuk vinden om motion comics te maken. Soepel geeft dus zo'n workshop. Binnenkort maken we ook bekend wanneer dat is. Maar dat is dus motion comics voor Instagram. Dat is op zich wel heel tof, denk ik. Dat je dus op die manier ook mensen kunt benaderen met verhalen vertellen en dat soort dingen.
En waar kunnen de mensen dan jou gaan volgen, zodat ze op de hoogte blijven?
Ja, precies. Nou, het max is om gewoon naar submarinechannel.com te gaan. Daar is een pagina over die motion comics expositie te zien. Waar je gewoon ook kunt lezen. Op de Facebook van Submarine Channel staat het. En op mijn site michaelminnebo.nl bericht ik daar ook regelmatig over. Dus daarover binnenkort meer. Maar dat is denk ik wel een van de hele leuke. Er zijn sowieso heel veel toffe dingen te doen in Haarlem dit jaar. Maar dit is een van die toffe dingen.
Nou heren, wederom bedankt. En we spreken elkaar over 2 weken weer. Luisteraars, heel veel plezier de komende 2 weken. En tot later.
Dag.
Houdoe.
Doei.
Dag. zie ook dat je verdomd veel lijkt op Bill Murray, Roderick.
Ja, dat zijn mijn goede looks. Nee, ik heb op Skype een avatar van Bill Murray, alsof hij een soort oude generaal is uit een olieschilderij.
Hij kijkt wel serieus.
En Kenny ziet er ook nog steeds hetzelfde uit.
Ja, ik weet niet hoe ik dat moet veranderen.